Welkom bij Real Talk van Psoriasis. En bij Real Talk willen we graag eerlijke verhalen van vrouwen delen om andere vrouwen te bemoedigen en te inspireren in het geloof. Leuk dat jij naar deze aflevering kijkt. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Suus. Hoi Suus, leuk dat je
hier bent.
Ik ben met jou in contact gekomen omdat we op ons platform hadden gevraagd naar vrouwen die hun verhaal wilden delen. Een verhaal waarmee je anderen kunt bemoedigen of inspireren. En daarop heb jij gereageerd. Wat maakt dat je gereageerd hebt?
Ik wilde graag mijn verhaal over mijn twee miskramen delen, maar ook de troost die God kan bieden. En voornamelijk de preek van John MacArthur die mij zo bemoedigd heeft. En daardoor andere vrouwen of gezinnen die dit meemaken troost kan bieden.
Nou, ik ben benieuwd wat je ons hierover gaat vertellen. Eerst een beetje, wie ben jij?
Ik ben Suus, ik ben 30 jaar. Ik ben vrijwilliger in een kringloop en ik ben laatst begonnen met huishoudelijke hulp. Ik ben moeder van twee gezonde jongens. Eentje van bijna 5 en eentje van 3. En dan heb ik nog 2 kinderen in de hemel. En ik ben gelukkig getrouwd.
Ja, en je zegt het er gelijk al bij, dan heb ik ook nog 2 kinderen in de hemel. Dus je hebt 2 jongens, vertel je, hè? En volgens mij vertelde je al, die zijn ongeveer 5 en 3, zei je. En wanneer gebeurde dat je een miskraam hebt gekregen? Is dat recent geweest?
Ja, klopt. De eerste miskraam was in 2020. Onze jongste zoon was toen 1 maand of 8 en we wilden graag ons gezin uitbreiden. En helaas liep de zwangerschap anders dan wij dachten en werd het een miskraam in de eerste 3 maanden. Daarna hebben we het even laten rusten en toen wilden we in 2021 graag weer proberen. En dat helaas liep ook uit op een tweede miskraam.
Wat heftig. Wat heeft het met jou gedaan?
Het doet heel veel. Het is zo'n impact voor man en vrouw. En je zit met zoveel vragen en schuldgevoel van had ik maar iets anders moeten doen? Hoe komt dit? Ja, het is gewoon een hele moeilijke tijd van emoties die erbij komen die je nog nooit eerder hebt ervaren.
Nee, het is natuurlijk ook heel nieuw daarin, hè?
Ja.
Ik kan me voorstellen. Wat heeft je door die periode heen geholpen?
Nou, we hebben natuurlijk veel de Bijbel gelezen. Maar, hoe heet het, en naar dingen gezocht voor troost. Maar we konden nog niet zoveel vinden. En op de dag dat we hoorden van de echo van ons tweede kindje dat die overleden was, hebben we het aan vrienden verteld. En die kwamen met een preek aan van John MacArthur, The Salvation of Babies Who Die, in 2 delen. En dat was zo bemoedigend, dat was zoveel troost, dat kon geen enkel mens mij bieden. Mijn partner niet, mijn familie niet. Dat was zo'n bemoedigende preek en dat heeft voor mij echt heling gezorgd. En nu zijn we alweer 1 jaar verder en heb ik het redelijk goed kunnen verwerken. Uiteraard blijft het wel een verdrietig iets natuurlijk, maar het heeft wel een plek gekregen en dat komt heel erg door die preek.
En wat raakte je daar zo in?
De preek is in 2 delen en hij geeft ook zoveel hoop over dat baby's gewoon instant heaven, zegt hij. De baby's gaan instant naar de hemel. En hij zegt ook van in Psalm 39. God kende ons al voor onze geboorte en wist alles van ons. God kende al ons voor ons bestaan en zag ons al als een volwaardig persoon. En hem behoren we toe. Hij heeft ons geweven in de baarmoeder en heeft een plan met ons leven. En dan denk je van ja, maar wat gebeurt er dan met de baby als die overlijdt? En in Job 3 vers 11 had Job een heel moeilijk moment. Hij heeft zijn kinderen verloren. Zijn vrouw zei, laat alsjeblieft die God los. En hij zei van, ik wou dat ik een doodgeboren kindje was. Of een misgeboorte. Want dan had ik rust gehad. Dus dat laat ons zien dat baby's die overlijden rust ervaren. En waar heb je rust? Rust en hemel zijn vaak aan elkaar verbonden. En dat, ja, dat was zo mooi. En hij ging verder over dat. In 2 Samuel lezen over David. Die heeft met Batseba gezondigd. En daar kwam een kindje uit. En de baby zou sterven. Dat was verteld tegen David. En David was zo verdrietig. Hij vastte, lag op de grond, smeekte God, bidden. Had gebeden dat hij zou blijven leven, de baby. Hij wilde niet meer opstaan. En op de zevende dag ging de baby toch dood. David zag zijn dienaren smoezen en wist dat toen de baby overleden was. En hij stond op. Hij ging gewoon verder met zijn dagelijks leven. Hij ging weer eten, hij ging wassen. En de dienaren waren zo verbaasd en die zeiden waarom. En zijn antwoord was: ik hoopte dat God het kind zou sparen, maar God nam het kind. Waarom zou ik nu treuren? Zou ik hem nog terug kunnen brengen? Ooit zal ik naar hem toe gaan. En dan bedoelt hij zijn baby.
Ja.
Hij wist dat de baby naar de hemel ging. In het huis van de Heere zou zijn. En wij gaan onze kindjes gewoon weer zien.
Ja.
En dat was zo'n troost. En ja, heel veel bijbelteksten die hij erbij noemde. En zoveel diepgang. Zo bemoedigend.
Hield dat je dan zo bezig met waar zijn mijn baby's nu? Of ga ik ze nog weer zien? Was dat voor jou zo'n belangrijke vraag?
Ja. Want, hoe heet dat? Heel veel pastoren weten niet precies hoe ze... Ze zeggen wel van, ja, we denken dat ze naar de hemel gaan, maar kunnen dat niet goed bijbels onderbouwen. En dat is iets wat John MacArthur heel goed kan. Hij kan heel veel bijbelversen aanhalen en zijn theorie uitleggen dat alle baby's naar de hemel gaan.
Mooi. En mooi dat het dan ook zoveel troost biedt. En door dit alles heen ben je soms niet ook gewoon boos geweest op God?
Je vraagt je wel af van waarom. Je bidt om een kindje, je raakt zwanger en dan loopt het zo af wel twee keer. Dan heb je zoiets van: God, waarom? Waarom ben ik dan zwanger geworden als het niet het plan was om de baby te laten leven?
Ja,
maar die preek geeft ook zoveel troost dat er met ieder kindje een plan is. En sommige kinderen zijn gewoon voorbestemd om al in de hemel te zijn. Om het lijden van deze wereld te besparen. En de zonde die hier is. En de ziekte. En dat is, ze zijn allemaal bespaard gebleven. En ze zijn meteen naar de hemel gegaan. En ja, dat is zo'n troost om te weten. Dat, je mist ze wel. Je mist het idee van wat het had kunnen zijn. Als gezinnetje met 3 of 4 kinderen. Maar de troost is zo fantastisch. Dat de baby gewoon bij God is nu. En we hem weder gaan zien. Hun allebei.
Ja. Ja, wat een hele mooie, troostvolle, hoopvolle gedachte inderdaad. En de mensen om jou heen, kunnen die dat ook zo zien?
Ik heb samen met mijn man die preek gezien.
Ja.
Op de dag dat ons kindje dus overleden was. En we dachten allebei van wauw, dit is zo bemoedigend en troostend. En we waren allebei opgewekt, terwijl we net het slechtste nieuws hebben gehoord wat je maar kan horen tijdens je zwangerschap, dat je kindje is overleden.
Ja. Ja, oh, wat bijzonder inderdaad. En anderen in je omgeving, want ik zou me kunnen zien, voorstellen dat misschien niet iedereen begrijpt wat jouw reactie hierop is.
Nee, dat klopt. Vooral buitenstaanders eigenlijk, die niet geloven. Zoals bij de gemeente kan je nu je kindje opgeven als je zwanger bent geweest en je bewijst dat je zwanger ben geweest van de verloskundige bijvoorbeeld.
Yeah.
En dan kan je je baby opgeven en in je trouwboekje laten bijschrijven.
Yeah.
Maar die vrouw aan de telefoon die begreep dat niet helemaal. Die zei, nou dat is toch geen leven. En dat maakte me wel heel verdrietig. Want het leven begint al gewoon met conceptie. Dat is iets wat de Bijbel ook onderstreept. En het zijn al personen die een eeuwige ziel hebben.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, dus dan voelt het heel vervelend als iemand het niet wil erkennen, als het ware.
Ja.
En misschien zitten er nu wel vrouwen te luisteren die ook een miskraam hebben gehad. Wat zou je tegen hun willen zeggen?
Ik wil zeggen, deel het alsjeblieft met familie en vrienden die je vertrouwt. Draag je verdriet niet alleen. Het heeft heel erg geholpen om het aan onze ouders te vertellen. Die kunnen ook praktische hulp bieden, zoals je kinderen die je al hebt van school afhalen of een boodschapje doen of wat dan ook.
Ja.
Verdriet is gewoon beter als je het deelt. We zijn ook met z'n allen een lichaam van Christus. En als één lid lijdt, lijden we allemaal. Maar het is dan wel draaglijker.
Heb jij veel fijne reacties gehad? Heb je tegen veel mensen verteld inderdaad? En waren het fijne reacties die je kreeg?
Ik heb het aan onze vrienden en familie verteld. En het was zo mooi, zo liefdevol als een warme deken om je heen. En je bent niet alleen en het voelt niet als een geheim wat je moet dragen of moet verzwijgen. Ik ben er altijd al meteen heel open over geweest, ook al op het schoolplein. En dan hoor je ineens verhalen van, ja, dat heb ik ook gehad.
Ja, ja. Wat maakt, denk je, dat het zo moeilijk is om hierover te praten? Want dat is wel een beetje wat ik soms opmerk, dat heel veel vrouwen er niet over praten. Heb jij een idee wat het zo moeilijk maakt?
Ik denk ook misschien een soort van schaamte, van mijn lichaam heeft gefaald, de baby is overleden. Of gewoon, ja, bang zijn om verdriet te delen, om negatieve reacties, of bang om verkeerde aandacht te trekken. Kan allerlei redenen hebben.
Ja. Ja. En wat heeft het gedaan, deze hele periode, met jouw relatie met God?
Het heeft het uiteindelijk door die preek sterker gemaakt. Maar in het begin was het heel moeilijk om te vertrouwen dat na de eerste miskraam, dat een tweede zwangerschap daarna beter zou gaan. En helaas is dat niet goed afgelopen. Ze zijn allebei overleden. Maar dan weer het vertrouwen hebben dat God voor je zorgt en van je houdt. En het beste met je voor heeft. Ook al is het niet gegaan zoals je had gewild.
En heb je inderdaad dat vertrouwen weer?
Ik heb het vertrouwen dat God voorziet en van me houdt. Hoe heet het? Het is ook een rouwproces geweest om te besluiten dat we als gezin compleet zijn. Dat was ook erg moeilijk. Maar ik ben heel dankbaar voor wat God mij wel heeft gegeven. En niet wat God mij heeft niet gegeven of afgenomen, hoe je het wil noemen.
Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat ook een rouwproces dan is. Een soort van afscheid te nemen van wat misschien in je hoofd ook had kunnen zijn. Zo.
Klopt, ja. Je hebt toch een toekomstbeeld. Als je dan de zwangerschapstestbeet hebt en je ziet die twee streepjes, dan denk je, yes, we gaan een kindje weer verwelkomen. We gaan de buik zien groeien. En
ja.
Dat het dan zo snel over is, dat is, ja, soms heel erg bizar.
Ja, ja, dat snap ik, ja. Ja, vrouwen kunnen sowieso altijd... Dus dat herken ik ook. Ik heb al meerdere kinderen. En ik herken dat zodra je die test ziet, dan loopt je hoofd al vooruit. Hè? Dan ben je in je hoofd al bijna 20 weken zwanger, zeg maar.
Klopt.
Ik dacht hoe het gaat en wanneer het kindje komt. En dat is dan zo teleurstellend als dat opeens er niet meer is.
Ja.
Ja.
Het toekomstbeeld is in één klap verbroken. Als je dan op de echotafel ligt en je hoort van het spijt me, dan weet je al wat er gaat komen.
Ja. Hey, heb je een voorbeeld van hoe jij God hierin, Gods aanwezigheid hierin gemerkt hebt?
Ook door onze vrienden en familie heen, de liefde en de troost door mensen die we kennen. Bijbelversen die genoemd zijn in de John MacArthur preek. En gewoon, hij gaat zijn weg. Het is nog steeds een proces. Het is nog steeds, als ik soms zwangere vrouwen zie, denk ik, ja, dat gaan wij niet meer hebben.
Ja.
Dat is soms, heel soms moeilijk.
Ja.
Maar voor het grootste gedeelte kan ik het loslaten. En kan ik blij zijn voor vrouwen die wel zwanger raken. Mijn vriendin die heeft zoveel miskramen gehad. En die was uiteindelijk zwanger van de tweede. En ik stond gewoon te juichen voor haar.
Mooi. Mooi. Wat maakt dat je denkt dat je dat weer kunt?
Het is ook Gods heling geweest. Het is een proces wat ik al eerder zei.
Ja.
Hij laat je gewoon, ja, het is moeilijk te beschrijven. Het is ook dat hij je innerlijk verandert. God is natuurlijk een, hij kleidt ons in zijn handen en soms doet dat zeer.
Ja.
Maar uiteindelijk merk je dat je toch er beter uitkomt. En soms denk je, hoe dan? Hoe hebben we die tijd overleefd? Maar Gods hand was daar en zijn voorziening.
Mooi, mooi hoe je inderdaad ook echt, van hoe God ook in zulke tijden bij je is. Ook als je verdrietig bent, als je misschien er boos over bent. Ik hoop ook dat als de vrouwen zitten te luisteren die misschien herkennen dat ze in een moeilijke periode zitten, of als je herkenning hebt in dit verhaal, dat je ook mag ervaren van God is erbij. Dat is ook in je moeite en in je pijn. Is er iets wat jij er nog aan toe wilt voegen?
Nou, we hebben het al, het heet wel She Rises. Maar mannen hebben er ook heel veel last van. En die worden vaak vergeten in dit hele verhaal. Dat heeft mijn man ook ervaren. We waren bij de gynaecoloog. En de gynaecoloog zat alleen maar een gesprek met mij te voeren. En hij zei, ja, ik zat er eigenlijk maar voor de sier bij. Ze vroeg niks aan mij. Ze had niet eens oogcontact naar mij. het was ook mijn kindje die overleden is. Ja. Dus dat is iets wat ik heel erg mee wil geven. Dat de mannen ook lijden. Kijk, we ervaren ons verdriet anders. Vrouwen hebben een ander soort verdriet dan mannen, denk ik. Omdat het heel dichtbij is natuurlijk. Heel intrinsiek natuurlijk, in je buik. Maar mannen lijden er net zo onder. Maar die laten het op een andere manier zien. Zij zien een geliefde in heel veel pijn en emotionele staat. En wetende dat hun kindje ook overleden is. Dat doet heel veel met een man ook.
Ja.
Dus blijf ook in gesprek met je partner. En heb het erover. En wat heb hij nodig? Wat heb jij nodig om te helen? En ons huwelijk is daardoor sterker geworden, omdat we veel meer met elkaar communiceren en samen het leed ook delen, het verdriet.
Ja. Nou, bijzonder om te horen en goed dat je dit inderdaad ook nog noemt. Ja. Ik had de laatste inderdaad ook een boek onder ogen gekregen van mannen die inderdaad omschrijven wat het met ze gedaan heeft dat ze een kind verloren hebben.
Ja, klopt.
Ja, hè? Het is een redelijk recent boek. Ik weet de titel niet. Weet jij die?
Nee, maar ik heb wel het nieuwsartikel gezien.
Ja, ja, dat is mooi dat daar inderdaad ook aandacht voor is. Want wij vrouwen die praten wel en daardoor krijgen we er soms ook meer aandacht voor. Terwijl het ook, ja, natuurlijk doet het ook iets met zijn partners. Ja, goed dat je dat noemt.
Ja.
Ik vind het super dapper dat je er zo over durft te praten. En heel mooi om jouw verhaal te horen. Ook, ja, ook verdrietig. Ik kan me echt indenken, ja... Ja, gewoon wat een verdriet daar ook achter zit. Maar ook mooi hoe je zegt hoe het je huwelijk sterker heeft gemaakt. En uiteindelijk ook je relatie met God.
Zeker, ja. Kijk, als je heel veel verdriet ervaart, dan kan je ook echt getroost worden. En dat hebben we ook gemerkt door God en door zijn woorden heen. Dus ik zou echt de preek van John MacArthur ook aanraden. The Salvation of Babies Who Die in 2 delen. Het is zo bemoedigend en hij kan het zo... vertellen dat je helemaal geboeid wordt en meegaat en meer wil weten erover. En hij heeft zoveel bijbelkennis, die man. En het hielp mij en mijn man er zo doorheen. Dus het is een echt aanrader om dat te luisteren. Het is zeg maar een audiopreek.
Ja. Als ik hem ga zoeken op YouTube of niet...
Op... Hij staat niet op YouTube, maar ik kan de link nog wel even naar je doorsturen dat je dat onderin kan zetten.
Ja, gaan we die er nog bij zetten. Heel erg bedankt voor dat jij dit verhaal wilde delen. Nogmaals, voor de vrouwen die luisteren, bedankt dat je dit geluisterd hebt. Maar ook opnieuw, mocht je er iets in herkennen, mocht je er even contact over willen hebben, schroom niet om een berichtje te sturen naar She Rises via social media kanalen. Suus, bedankt dat we dit gesprek hadden. Mooi om je zo te horen, jouw verhaal. Wij gaan hiermee afronden. Bedankt voor het luisteren. En mocht je meer willen weten over She Rises, kijk dan nog eens op www.she-rises.nl. Tot ziens!